PNL BLO, Delta Lima Oscar, Veldhoven. In de VS is dit weekend natuurlijk de grote Hamvention geweest. Het heet nog steeds Dayton Hamvention, hoewel het niet meer in Dayton is, maar wel in Ohio. En was weer heel groots opgezet. De grootste amateuractiviteit in de VS van het hele jaar. En natuurlijk was Amstel en A daar ook volop bij betrokken. En daar hebben ze dus heel wat activiteiten ondernomen. Met onder andere ook de jaarvergadering van Amstel en A. Maar daarnaast dus allerlei presentaties, demonstraties enzovoort. En ook een forum. En ja, ook Aris was daar bij betrokken natuurlijk. Met allerlei zaken over de amateurradioactiviteiten en het internationaal ruimtestation. Maar ook maakten ze al plannen bekend voor de toekomstige activiteiten in het Lunar Gateway station van onder andere NASA en ook andere landen. Dus het nieuwe ruimtestation dat in een baan om de maan moet gaan komen straks. Over een paar jaar. Dus daar moet ook amateurradio ingebouwd gaan worden. En dan, ja, ARIS-verbindingen met de maan, dat wordt even wat anders. Zou wel eens een iets groter probleem kunnen worden voor eenvoudige schoolstations om daar een antennetoestand voor op te zetten. Maar wie weet. Voordeel is in ieder geval wel dat ze niet meer beperkt zijn tot die passagetijd van hoogstens 10 minuten. Ze kunnen dan natuurlijk veel langere verbindingen maken. Nou ja, we zullen zien. Ja, verdere activiteiten of ja, resultaten van die Hamvention die komen nog wel de komende weken als daar bijzondere dingen uitkomen zijn, maar dat zal aan mij vallen. In het ISS draaien al een tijdje twee Raspberry Pi computers voor voornamelijk educatieve zaken. En daar lopen dan twee grote acties van de ESA educatieve club die studenten en scholieren en anderen uitnodigen om programmaatjes te maken voor de Raspberry Pi en die dan te laten werken op die Astro Pi en het Space Station. De ene missie heet dan Mission Zero en de andere Mission Space Lab. Nou, die acties die zijn wel heel populair. Het blijkt dat inmiddels al 4702 studententeams uit 24 Europese landen mee hebben gedaan in de afgelopen jaar aan Mission Zero. En die hebben allemaal hun programma's gedurende 30 seconden kunnen laten lopen. Dat is natuurlijk niet veel, maar toch. En Mission Space Lab, daar zijn 135 teams mee bezig die in verschillende fasen verder zijn met hun ontwikkeling. Ze moeten dus eerst een programma laten lopen om bijvoorbeeld metingen uit te laten voeren. En dan data te verzamelen van sensoren die erop aangesloten zijn. Bijvoorbeeld iets simpels is de temperatuur meten in het Space Station waar die Astro Pi dan zit. En dan die data verzamelen over bijvoorbeeld een periode van 3 uur. Nou, de volgende fase is dan die data verzamelen en opslaan. En de vierde fase is dan uiteindelijk het analyseren van al die data. Nou, een heleboel van die teams zijn intussen naar de volgende fase overgestapt. Dus daar gaat nog veel meer gebeuren. En op die manier wordt er dus flink geprobeerd jongelui enthousiast te krijgen voor dit soort zaken van ruimtevaart en experimenten en van alles bedenken aan experimenten die uitgevoerd kunnen worden in het ISS. En dat blijkt dus heel succesvol te verlopen. Um, verder ARIS activiteiten. Er is onlangs een verbinding geweest met Spanje, maar dat ging via de VS. Nee, sorry, via Australië. En ja, dat is goed verlopen, maar dat is voor ons dus niet hoorbaar geweest. Er komen weer een paar verbindingen aan. Eentje met Australië op de 20e mei. Maar die loopt dan via de VS. Telebridge. En er komt er nog eentje die voor ons wel interessant is. Dat is een ARIS-verbinding met Rusland. Met UFA, een rechtstreekse verbinding met een station daar. Met de cosmonaut Alek Kononenko. En die gaat dat doen op 26 mei. Zondag 26 mei om 17:55. Dus dan kun je dat zelf mee luisteren op 2 meter 145.800. Ja, NASA heeft in de loop van de jaren natuurlijk heel veel software ontwikkeld voor allerlei toepassingen. En ze zijn al een tijdje bezig om die software ook een beetje beschikbaar te maken voor de buitenwereld. Want een heleboel daarvan is helemaal niet zo geheimzinnig allemaal, dat moet gewoon kunnen. Nou, ze hebben al langer een site software.nasa.gov draaien. En daar zit een heleboel software, maar toch blijkt dan het grootste gedeelte daarvan niet voor het grote publiek toegankelijk te zijn. Maar wel voor mensen die voor NASA werken of voor een van de toeleveranciers van NASA. Maar daarnaast hebben ze nu ook nog een heleboel andere open source software die publiekelijk wel toegankelijk is. En ze hebben nu een site opgezet met 532 NASA open source projecten. Die gewoon open staat, dus daar kun je alle software gewoon bekijken en downloaden. En dat is dan op de site code.nasa.gov, G-O-V. Hè? Dus softwarecode, dus code.nasa.gov. En dan moet je maar eens kijken, hele lange lijst. Het is misschien niet allemaal interessant voor een hobbyist, maar toch, wie weet haal je daar toch leuke dingen uit. En daarnaast hadden ze natuurlijk al langer het General Mission Analysis Tool van NASA en een paar bedrijven voor het berekenen van deep space missies. En ja, dat is al lang open en beschikbaar en dat is zeer geschikt als je dus wat dieper de ruimte in wil en daar alles uit wil rekenen. Dat tool wordt overigens ook steeds meer professioneel ingezet, dus dat is niet zomaar wat hobby-spul of zo. Dat is echt professionele software die heel, heel nauwkeurig is. Ja, het ISS is momenteel in een fase dat die eigenlijk continu in de zon zit, door de stand van het baanvlak en door de stand van de zon in deze tijd van het jaar, hè, boven het noordelijk halfrond, dan blijkt dat op dit moment de zon zo'n beetje loodrecht op het baanvlak van het ISS staat te schijnen. Oftewel, het ISS wordt gewoon continu belicht, 24 uur per dag. En dat betekent dus dat je niet alleen 's avonds één of twee passages rond zonsondergang en 's morgens bij zonsopkomst het ISS kunt zien. Maar nu kun je gewoon alle passages zien die in het donker zitten. Dus ook midden in de nacht. Dus dat heet dan de maandelijkse, nou ja, dat is eens in de zoveel tijd, hè, dus zo'n seizoen dat zo is. Het heet dan het ISS Marathon Viewing Session. En dan kun je elke avond en elke nacht proberen passages van het ISS te monitoren en dus echt optisch waar te nemen. Is misschien leuk voor de liefhebbers. Ja, dan Diwata 2 of tegenwoordig dus Filipijnen Oscar 101. Daar hebben ze weer het wekelijkse gebruiksschema gepubliceerd voor de komende week, dan zit dat in eerste instantie erg onhandig voor ons. Het is vooral China, nou ja, nee, zeg maar Azië en Amerika. En pas komende vrijdag en dan daarna ook zaterdag en zondag, dan komt hij weer ook met bepaalde passages binnen Europa. Binnen het bereik dat hij ingeschakeld is. Dus voorlopig nog even een paar dagen wachten. Maar eind van de komende week zal hij dus ook weer voor Europa beschikbaar zijn. Nou, de andere amateursatellieten doen het allemaal weer zo'n beetje wat ze altijd doen. LILAXSAT 2 is meestal operationeel. FalconSAT 3 ook. En OSCAR 7 normaal mode B. OSCAR 92 mode LV en het weekend mode UV door de week. OSCAR 11 is zo'n beetje de hele week ingeschakeld geweest. Dus in de loop van de volgende week zal hij wel weer even uitschakelen gedurende 10 dagen. OSCAR 29 werkt goed. Blijft maar werken, die oude satelliet. De XW2 satellieten. En CAS 4 A en B zijn gewoon bruikbaar. OSCAR 50 ook. OSCAR 73 voorlopig niet. Hè. Die is dus echt alleen telemetrie nu. OSCAR 86 doet het prima, maar ja, buiten ons bereik. Want die zit te ver naar het zuiden. OSCAR 88 doet het. OSCAR 91 ook. OSCAR 84 met het PSK-relais. PSK 31 van 10 meter naar 70 centimeter dus. Nou ja, dus die OSCAR 101 met een nog beperkt gebruiksschema, maar later zal die dus wel wat meer ingeschakeld worden. De nieuwe OSCAR 100 in de geostationaire baan doet het prima. Die wordt dus volop gebruikt. Ja, en het ISS is toch de hele afgelopen week ook weer APRS uitgeschakeld gebleven. Het is een beetje onduidelijk wat er aan de hand is. Misschien zijn ze vergeten om hem weer aan te zetten. Het is even afwachten tot ze de bemanning even een duwtje geven, zeg maar. Dus even afwachten. Nou, afgelopen dagen weer op uitzendingen geweest van OSCAR 94 vanuit zijn baan om de maan. En voorlopig gaat dat nog even door met wat experimenten, totdat hij op 31 juli te pletter stort op het maanoppervlak. Waarschijnlijk dus op de achtergrond van de baan, als het zo doorgaat, als ze de baan niet meer veranderen. In het ISS verder heel veel werk aan het doen met medisch-biologische experimenten en zo. Maar ook zijn ze voorbereiding aan het treffen voor de volgende ruimtewandeling. Op 29 mei zullen twee Russische cosmonauten een ruimtewandeling uit gaan voeren. En 6 uur lang aan de buitenkant bezig zijn met allerlei experimenten. Een aantal worden er weggehaald. Ze gaan ook monsters nemen van de buitenkant van het station om te kijken wat er allemaal zo aan rommel verzameld wordt, zeg maar. Stof en ruimtepuin wat er toch zachtjes tegenaan komt. Ja, daar moeten ze toch ook eens kijken wat dat allemaal is. En verder zullen ze wat overbodige dingen de ruimte inslingeren. Dus er komt even weer wat ruimtepuin bij, maar dat is allemaal maar klein spul. En dat zal dan redelijk snel weer verbranden in de atmosfeer, dus dat is allemaal verder geen probleem. Maar goed, dus dat is eind mei pas, 29 mei, dus dat wordt nu al volop voorbereid. Ja, lanceringen verder niet zoveel bijzonders geweest. Er komen er wel weer een paar in de komende dagen, maar die zijn voor ons allemaal niet zo interessant. Die Falcon 9 lancering met die 60 satellieten van SpaceX, Starlink satellieten, die is een paar keer uitgesteld. Eén keer vanwege slecht weer, vanwege te veel wind, te sterke wind op grote hoogte. En de tweede keer uitgesteld omdat ze nog een software update hadden bedacht voor die 60 satellieten. Dus die moet nog even allemaal in die satellieten worden gebracht voordat ze dan gelanceerd kunnen worden. Het zou natuurlijk ook na de lancering kunnen, maar ja, nu gaat het iets makkelijker natuurlijk. Even een kabeltje eraan en klaar. En daarna denken ze wel weer gewoon te kunnen gaan lanceren, hoewel dat nog even gaat duren. Ook door andere omstandigheden, dus het wordt op z'n vroegst eind volgende week, maar het kan nog iets later worden. Maar zeg maar zo tegen eind mei moet die lancering wel gaan komen. Verder pas in juni allerlei lanceringen die voor ons ook weer interessant kunnen worden, zoals een Soyuz lancering met weer 40 CubeSats onder andere, maar ook een heleboel andere satellieten. Nou ja, we zullen zien tegen die tijd. Verder ook in Space Station geen gekke dingen. Dus afwachten. Nou, dan hebben we nog even als extra even een verhaaltje over de baanparameters. De two line elements die we allemaal kennen, die we gebruiken bij tracking. En onze baanberekeningsprogramma's. Er begint een probleem te komen, omdat die baanparameters identificatie moeten hebben natuurlijk van elke satelliet. En dat gaat op twee manieren, met de internationale aanduiding. Dus een lanceernummer met een jaartal en een volgnummer van lancering en met een letter dan weer de het deel van de lancering, maar dat is een beetje rommelig en niet altijd even duidelijk. En daarom wordt liever gewerkt met het catalogusnummer. En dat staat dus aan het begin van de twee regels van de Two Line Elements. En dat nummer bestaat uit 5 cijfers. Nou, momenteel zitten we in de 44.000 serie. Dus dan zou je denken, nou ja, het kan tot en met 5 negens, daar kunnen we nog even vooruit, voordat we bij 100.000 zitten. Maar dat valt tegen, want het aantal lanceringen neemt natuurlijk behoorlijk toe de laatste tijd. En vooral ook omdat bij elke lancering vaak heel veel kleine objecten, zoals CubeSats, worden gelanceerd. Gaat het dus vaak heel erg hard met die lanceringen, met al die nummers die dan nodig zijn. Er komt bij dat er momenteel gewerkt wordt aan nieuwe radars voor tracking van satellieten. Die veel gevoeliger zijn dan de klassieke radars. En die kunnen dus ook veel kleinere objecten zien. Momenteel ligt de grens in de buurt van 10 centimeter. Hoewel ze regelmatig toch ook objecten blijken te kunnen zien van 5 centimeter of nog kleiner. Maar meestal zijn die kleinere objecten dus niet te zien met de radar als ze maar 1 of 2 centimeter zijn of zo. Maar er zijn er wel heel veel van. En als ze binnenkort die nieuwe radar in gebruik nemen, dan betekent dat er heel snel tientallen duizenden extra objecten waargenomen zullen worden die allemaal ook een nummer moeten krijgen. Nou, dan gaat het ineens heel hard. Bovendien hebben ze eigenlijk een beetje rare actie ondernomen, omdat ze vroeger dachten van ja, we kunnen tot 100.000, dus we hebben nummers genoeg. Dus we kunnen die hoge nummers voorlopig eens even ook voor andere dingen gebruiken. Bijvoorbeeld voor objecten die ze wel waarnemen, maar van ze niet weten wat het is. Omdat het bijvoorbeeld ruimtepuin is wat ze niet kunnen identificeren, dus waarvan ze niet weten bij welke lancering die hoort. Of omdat het brokstukken zijn na een explosie of na een botsing of wat dan ook. Dus alle niet goed geïdentificeerde objecten, die krijgen ook al wel een nummer. Maar die willen ze niet in de normale serie opnemen, maar die geven ze een apart nummer. En die zitten allemaal boven de 81.000. Dus dat betekent dat dat bovenste stuk vanaf 81.000 al niet meer beschikbaar is. En er worden nogal meer nummers soms toegekend aan andere dingen. Dus dat betekent dat we bij die 44.000 eigenlijk al over de helft zitten. En het gaat heel hard. Dus dat betekent binnenkort gaat het fout. Dan zijn er niet genoeg nummers meer om objecten te kunnen identificeren met hun eigen uniek nummer. Nou, daar moeten ze iets voor verzinnen. Toen hadden ze bedacht, nou, er zit achter dat nummer nog wel een spatie. En daar kunnen we natuurlijk nog iets extra's achter zetten. Nou ja, daar kun je er wel één cijfer achter zetten, maar dat schiet ook nog niet echt op. Dus dachten ze voorlopig als noodoplossing daar een letter bij toe te voegen. Achter de vijf cijfers. En die letter, ja, dan heb je natuurlijk iets meer mogelijkheden, meer dan 20. En dan, ja, want je wil bijvoorbeeld de I en de O niet gebruiken, want dat lijkt te veel op een 1 en een 0. Ja, dat doen ze ook met die andere nummering niet. Maar goed, dan hou je er nog altijd meer dan 20 over. Dus dan zouden ze voorlopig even vooruit kunnen. Maar ja, het blijft een beetje uitstel van een executie. Dus ze willen dan toch een echte oplossing bedenken. Nou, achter de schermen wordt daar flink aan gewerkt. En intussen lijkt het erop dat de echte oplossing wordt dat het catalogusnummer vervangen wordt door een 9-cijferig nummer. Dus we gaan van 5 naar 9 cijfers. Nou, dan kunnen we voorlopig echt wel even vooruit. Dan is er geen probleem meer. Maar dat betekent wel dat de hele two-line elements met al die baanparameters er anders uit komen te zien. Alle getallen gaan dan schuiven. En om een of andere reden willen ze toch vasthouden aan die 80 karakters per regel, die vroeger eens een keer ontstaan is in de begintijd van de computertoestanden. Maar om een of andere reden denken ze dat nog steeds nodig te moeten houden. Maar goed, dat betekent dat het dus niet meer past op 2 regels. Dus gaan ze over op 3 regels. Dus je krijgt geen 2-line elements, maar 3-line elements. 3 LE. En daar zijn ze al mee aan het experimenteren. Nou, dat kan allemaal wel, maar dat betekent wel dat alle bestaande satelliettrackingprogramma's dus omvallen. Want die kunnen daar niet mee vooruit. Die snappen niks van dat soort parametersets, want die zijn gewend aan de klassieke two-line elements. Dus ja, dat gaat dus mis. Dat betekent dat alle satelliettrackingprogramma's omgebouwd zullen moeten worden. Nou, dan kun je je voorstellen dat dat voorlopig nog niet meteen een probleem hoeft te zijn, want je kunt nog even de nieuwe parameters converteren naar de oude. Gewoon vertalen van 3-line naar 2-line elements met de getallen weer op de bekende plek. En dan kunnen alle programma's er weer gewoon mee werken. En dat gaat zeker met de oude satellieten wel goed, want daarvan zijn de nummers gewoon bekend, dus die kun je gewoon omzetten. Maar voor nieuwe objecten die dus een heel ander nummer krijgen, met 9 cijfers, ja, dat gaat op den duur in ieder geval fout. Dus daar zal er iets moeten gebeuren. Dat betekent alle auteurs van trackingprogramma's die zullen aan de slag moeten. Nou, voor nieuwe programma's zal dat misschien geen probleem zijn, maar je kunt je voorstellen dat bij oude programma's die auteurs al lang niet meer geïnteresseerd zijn om nog iets te doen aan die programma's. Die doen daar geen onderhoud meer op. En nog een keer die programma's gaan verbouwen, daar hebben ze mogelijk geen zin meer in. Dus dat betekent dat veel oude programma's gaan omvallen en nooit meer goed komen. De nieuwere die zul je dan dus allemaal opnieuw moeten installeren als de nieuwe versie er is, die dan wel goed werkt. Dus dat belooft nogal wat. En alle databases die gaan problemen krijgen, want de oude en nieuwe data's is dan niet zomaar meer met elkaar te vergelijken enzovoorts. Dus dat belooft wat. Dat wordt dus een grote ingrijpende actie. Het is niet duidelijk wanneer het allemaal gaat gebeuren. Achter de schermen wordt er al mee geëxperimenteerd, maar het is nog niet zover dat ze definitief kunnen vertellen wat het wordt en wanneer het gepubliceerd gaat worden. Wanneer dus de omschakeling gaat komen. Misschien blijven ze ook nog een tijdje naast elkaar bestaan, oude en nieuwe data, maar dat zullen we af moeten wachten. Het moet dus allemaal komen van 18 SPCS, het 18e Space Control Squadron van de Amerikaanse luchtmacht, die alle parameters dus publiceert via spacetrack.org. En van daaruit gaat het dus naar alle andere bronnen, zoals van AMSAT en Celestrack van Kelso enzovoort enzovoort. Maar ja, die zijn allemaal afhankelijk van wat ze dus gaan doen bij de Amerikaanse luchtmacht. En die laten nog niet precies horen wat en hoe. Dus, dit belooft wat. Dus, dan weet iedereen vast dat het eraan komt. En dat het dus over een tijdje echt even anders gaat worden dan wat we gewend zijn. Goed, toch nog even wat extra informatie deze week.